Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En een zeer goedemorgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom op deze woensdag 6 december. Het is 7:15 geworden. En ik denk dat er deze morgen heel veel kinderen met veel ongeduld wakker zijn geworden, naar beneden zijn gegaan en gekeken van waar zijn de cadeautjes dat Sinterklaas heeft gebracht. Want vandaag vieren we toch wel een van de meest populairste en meest geliefde heiligen in het christendom. Ook hier bij Radio Maria is de Sint vannacht langst geweest, beste luisteraars. Er was een zak met zelfgemaakte speculaasjes aan onze voordeur en op de bureau van elke medewerker hier ook een klein geschenkje van Sinterklaas. Dus ik denk dat we hier allemaal heel braaf zijn geweest. Ik stel voor dat we deze uitzending starten met uiteraard een Sinterklaasliedje.
Sinterklaasje, kom maar binnen in ons huis, want we zijn vanavond allemaal thuis. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan nog even bij ons aan en laat uw paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij.
We vieren vandaag dus het feest, beste luisteraars, van een van de populairste en meest geliefde heiligen in het christendom. Sinterklaas wordt vereerd in de katholieke en orthodoxe kerken en in de Anglicaanse gemeenschap. Zijn beschermheilige is door velen geclaimd, want hij is ook de beschermheilige van Rusland, kinderen en dieven, die natuurlijk geen dieven meer zijn, en ook hoofd. Hij is ook beschermheilige van de hoofden van een bank van leningen. En dat zijn maar enkele voorbeelden. En zelfs verschillende steden claimen hem als hun eigen beschermheilige. En het is je misschien opgevallen dat Sinterklaas, Sint-Nicolaas, in verschillende lijsten met heiligen wordt aangeduid als Sint-Nicolaas van Myra of Sint-Nicolaas van Bari. In een tijd en plaats waar achternamen nog niet gebruikelijk waren, tenzij je tot een prominente Romeinse familie behoorde, waren mensen bij het nageslacht vaak bekend met een plaatsnaam die onderscheid maakte tussen personen met dezelfde voornaam. Zo hebben bijvoorbeeld de heilige Cyrillus van Alexandrië en de heilige Cyrillus van Jeruzalem, de heilige Gregorius van Nazianzus en de heilige Gregorius van Nyssa. Vaak gaven deze de plaats aan waar de heilige bisschop was, maar niet noodzakelijk hun plaats van herkomst. Bijvoorbeeld de heilige Irenaeus van Lyon, hoewel hij bisschop was van een van de twee hoofdsteden van Gallië, kwam oorspronkelijk uit Klein-Azië. Dus waarom heeft eigenlijk Sint-Nicolaas deze twee benamingen? Is de ene de plaats waar hij geboren is en de andere de stad die hij leidde als zijn belangrijkste herder? Nee, het is eigenlijk allemaal vreemder dan dat. En we gaan daar zo dadelijk verder op ingaan, een beetje geschiedenis over Sinterklaas, Sint-Nicolaas, maar we gaan eerst nog wat luisteren naar Sinterklaasmuziek. We hadden het dus over het feit dat Sint-Nicolaas ofwel op voorkomt in de lijsten met heiligen als Sint-Nicolaas van Myra of Sint-Nicolaas van Bari. Dus waarom heeft Sint-Nicolaas deze twee benamingen? Wel, het is een vreemde uitleg eigenlijk. Sint-Nicolaas werd geboren in Patara in Lycië in Klein-Azië, maar hij werd later benoemd tot bisschop van Myra, een stad in diezelfde provincie. In een 6e-eeuwse bron wordt hij zelfs genoemd als Nicolaas van Myra in Lycië, als deelnemer aan het concilie van Nicea in 325. Er is trouwens een legende dat hij tijdens het concilie de ketter Arius een klap of stomp gaf, maar dat is een verhaal voor straks. Myra is dus zijn geboortestad, maar Bari dus niet. Integendeel, het is eigenlijk zijn rustplaats. Bari, een havenstad in Italië aan de Adriatische Zee, was zelfs in de vroege middeleeuwen een van de belangrijkste steden op het Zuid-Italiaanse schiereiland. Daarom was het een doelwit voor de verschillende grote mogenheden rondom de stad. Over een periode van 200 jaar ging de controle over de stad over van een islamitisch kalifaat naar het Byzantijnse Rijk, naar de Normandische edelman Robert Guiscard. In 1087 bezocht een groep Normandische edelen en kooplieden uit Bari, Myra en het klooster waar de reliquieën van Sint-Nicolaas werden bewaard. Omdat Sint-Nicolaas een beschermheilige van zeelieden en reizigers was, wilden ze de botten van de heilige meenemen. Hoewel ze niet de meest christelijke middelen gebruikten, wisten ze de reliquieën van de heilige te bemachtigen en keerden ermee terug naar Bari. En daar groeide de cultus van de heilige. Er werd een basiliek ter ere van hem gebouwd en de devotie voor hem concentreerde zich zo sterk in de stad dat de heilige er zelfs naar vernoemd werd. En zo zien we veel verwijzingen naar Sint-Nicolaas van Bari. En dit verhaal illustreert eigenlijk een waarheid over alle heiligen. Ze behoren niet langer toe aan hun thuis, ze behoren toe aan de hele kerk. Het heiligverklaringsproces zelf herkent dit. Wanneer een wonder wordt toegeschreven aan iemands voorspraak, weten we dat ze in de hemel zijn en geven we ze de titel gezegend. Maar de viering van hun feestdag is over het algemeen beperkt tot hun thuisland en omliggende gebieden. Maar als iemand wordt toegevoegd aan de kanon van heiligen, kan hij overal door iedereen worden gevierd. En we gaan zo dadelijk ook, beste luisteraars, het hebben over hoe Sinterklaas eigenlijk de eerste Secret Santa was. En we gaan ook enkele legendes voorlezen. Maar eerst uiteraard nog enkele Sinterklaasliedjes.
Zachtjes rennen bij de voetjes, trippel, trappel, trippel, trap. Het is het paard van Sinterklaasje, stippel, stoppen, stippel, stap. Schimmeltje draag met gemak, Sinterklaasje overdag. Schimmeltje draag met gemak, Sinterklaasje. Je kan de weg wel vinden, trippel, trappel, trippel, trap. In het helder maneschijntje, stippen, stappen, stippen, stap. Paardje is nog lang niet moe, maar ik moet naar bedje toe. Paardje is nog lang niet moe, maar ik moet.
En we gaan het hebben, beste luisteraars, hoe Sinterklaas de eerste Secret Santa was. Want zelfs de oudste verhalen over Sinterklaas gaan over zijn verlangen om in het geheim cadeautjes te geven. En het hedendaagse mythische personage van de Kerstman staat erom bekend dat hij in het geheim cadeautjes geeft. Dit komt deels door een populair verhaal over de vierde eeuwse bisschop Sint-Nicolaas van Myra. En het verhaal wordt verteld in de Gouden Legende, een compilatie van middeleeuwse verhalen over vele vroege heiligen van de katholieke kerk. We lezen er een fragmentje uit. En het was zo dat een buurman van een persoon toen drie dochters had. En hij was een edelman. Maar vanwege de armoede van hen werden ze gedwongen en hadden ze eigenlijk de intentie om de dochters te verkopen. Te verkopen, dat wil zeggen, te verkopen in de prostitutie. Zodat ze door het geld hun eigen verder de rest van het gezin kon worden onderhouden. En toen de heilige man, Nicolaas, dit wist, had hij grote afschuw van deze schurkenstreek en wierp 's nachts in het geheim in het huis van de man een massa goud, gewikkeld in een doek. En toen de man 's morgens opstond, vond hij deze goudmassa. En hij dankte God er zeer voor. En hij huwde er zijn oudste dochter mee. En enige tijd daarna wierp deze heilige dienaar van God een andere massa goud in, die de man opnieuw vond, en hij dankte God. En hij nam zich voor om wakker te worden, wakker te blijven, om de persoon te kennen die hem zo geholpen had in zijn armoede. Want de man had geen idee wie de geheime schenker was, maar toen Sinterklaas een derde keer kwam, betrapte hij hem op heterdaad. We lezen verder uit die gouden legende. Na een paar dagen verdubbelde Nicolaas de goudmassa en wierp deze in het huis van de man. Hij werd wakker van het geluid van het goud en volgde Nicolaas, die voor hem vluchtte, en zei tegen hem: Heer, vlucht niet weg, maar opdat ik u zie en ken. Toen liep hij haastiger achter hem aan en wist dat het Nicolaas was. En hij knielde neer en wilde zijn voeten kussen, maar de heilige man wilde niet, maar vroeg hem dit niet te vertellen of te ontdekken door te vertellen zolang hij leefde. En Sinterklaas gaf geschenken aan mensen in nood, in het geheim, in de diepste van de nacht, en wilde niet dat iemand de waarheid over zijn identiteit wist. En waarom wilde hij eigenlijk dat niemand dit wist, dat niemand wist wie hij was? Wel, de verhalen geven ons niet alle details, maar omdat hij een heilige man was, vond Nicolaas waarschijnlijk inspiratie in de woorden van Jezus aan zijn discipelen. We lezen uit het evangelie van Matteüs. Wanneer u almoezen geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, opdat uw almoezen in het verborgen zijn, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal u belonen. En Sinterklaas was zo dus eigenlijk de eerste Secret Santa en herinnert ons eraan dat het geven van de beste cadeaus gebeurt vanuit een liefdevol hart, niet uit op persoonlijke erkenning, maar alleen uit op het welzijn van de ander. Waarom is Sinterklaas de beschermheilige van kinderen? Wel, Sinterklaas is de beschermheilige van kinderen niet vanwege zijn gaven, zijn cadeaus, maar vanwege een legendarische reddingsmissie. Sinterklaas staat bekend als een van de belangrijkste beschermheiligen van kinderen. Velen denken dat dit komt door de hedendaagse Sinterklaas-traditie. Oorspronkelijk had het echter niets te maken met het geven van cadeaus. Over het algemeen wordt aangenomen dat Sint-Nicolaas dus een bisschop was uit de 4e eeuw en in een verzameling legendes over zijn leven wordt verteld hoe hij kinderen redde die in een slagerij werden afgeslacht. Deze legende werd trouwens door Gérard de Nerval ook in een lied, een ballade, verwerkt. En hij heeft het zo verwoord. Er waren drie kleine jongens, heel arm. Ze gingen naar de velden om te sprokkelen. 'S nachts kwamen ze bij een slager. 'Voor onderdak smeken wij u, goede slager.' 'Ja, kleine jongens, kom binnen, kom binnen. Er is zeker plaats voor jullie.' En ze waren nog maar net binnen toen doodde de slager hen. Hij doodde ze en sneed ze in plakken. In de zoutbak bewaarde hij ze als varkensvlees. En een tijd later, enkele jaren later, komt Sinterklaas bij de slager en vraagt als hij er kan logeren. En natuurlijk zegt de slager opnieuw: zeker, zeker, kom binnen, er is plaats voor jullie. En Sinterklaas gaat dan zitten op die grote zoutbak met de resten van de kinderen. De slager wordt bang, maar Sinterklaas zegt: slager, slager, loop niet weg, maar bid God dat hij je vergeeft. En Sinterklaas ging toen naar het zoutbak en hij stak drie vingers op en zei: mijn kleine jongens die hier beneden slapen, ik ben de grote Sinterklaas. Ik beveel jullie, ontwaak, ontwaak. En de kleintjes stonden snel op. En dit verhaal was door de eeuwen heen erg populair en bezorgde Sinterklaas een hemelse reputatie voor het helpen van kinderen. En zo werd hij ook de beschermheilige van kinderen. Het is natuurlijk misschien geen verhaal om voor bij het haardvuur aan je kinderen te vertellen, maar het verklaart wel een beetje de geschiedenis van Sinterklaas. En we gaan luisteren naar die legende van Sinterklaas op muziek.
Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils sont allés chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Entrez, entrez, petits enfants, y a de la place assurément. Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils n'étaient pas plus tôt rentrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme pourceau. Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Saint Nicolas, au bout de 7 ans, vint à passer dedans ce champ. À la frapper chez le boucher, boucher, voudrais-tu me loger? Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Entrez, entrez, Saint-Nicolas, y a de la place, il n'en manque pas. Il n'était pas plus tôt entré qu'il a demandé à souper. Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Voulez-vous un morceau de jambon? Je n'en veux pas, il est pas bon. Voulez-vous un morceau de veau? Je n'en veux pas, il est pas beau. Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Du petit salé, je veux avoir, qu'il y a cette enquête dans sa loi. Quand le boucher entendit ça, hors de sa porte il s'enfuya. Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, je suis le grand Saint-Nicolas. Et le saint étendit trois doigts, les petits se lèvent tous les trois. Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Le premier dit: j'ai bien dormi. Le second dit: et moi aussi. Et le troisième répondit: je croyais être au paradis. Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ.
En u hoorde die legende over Sinterklaas, over het redden van die drie jongens nadat ze vermoord waren door die slager, en dit op muziek. Graag wil ik met jullie, beste luisteraars, nog drie legendes overlopen van de heilige Nicolaas. Eens werd een hele provincie waar het bisdom van Sint-Nicolaas onder hoorde door een geweldige hongersnood geteisterd. Niemand had ook nog maar iets te eten. Nu verneemt onze man Gods dat er schepen in de haven liggen, boorden vol graan. Hij gaat er meteen heen en vraagt aan de schouwersknechten de uitgehongerde bevolking te hulp te komen. Al lieten ze maar per schip zo'n 100 balen graan op de kade staan. Maar zij zeiden, vader, dat durven we niet. Want toen we uitvoeren uit Alexandrië, is onze lading precies afgewogen en die moeten we in dezelfde hoeveelheid afleveren bij de graanschuren van de staat. De heilige man antwoordde hen, doe toch maar wat ik je zeg en ik beloof je in de naam van God, zelfs dat de douanebeambten van de staat geen greintje minder zullen aantreffen in de lading. Toen deden die mannen het dus maar. En op de plaats van bestemming aangekomen, leverden zij alle graan af in de graanschuren en het was inderdaad precies de hoeveelheid die in Alexandrië was afgewogen. Ze realiseerden zich dat dit een wonder was, begonnen het overal rond te bazuinen en vereerlijkte God in de persoon van zijn dienaar. Het graan dat ze bij hem, bij Sint-Nicolaas, hadden achtergelaten, was intussen door hem uitgedeeld. Iedereen kreeg naar behoefte. Het wonder was van dien aard dat de hoeveelheid voldoende was om de hele landstreek voor 2 jaar te voeden. En dat niet alleen, het leverde zelfs ook weer rijke oogsten op. En er is ook, beste luisteraars, een legende van Sint-Nicolaas die zeelui redt. Op een dag bevonden zich zeelui op zee in groot gevaar. En onder tranen baden ze zo. Nicolaas, dienaar van God, als het waar is wat ze van u zeggen, laat ons daar dan nu eens iets van zien. Onmiddellijk verscheen hun iemand die eruit zag als een heilige. En die zei tot hen, jullie hebben me geroepen. Wel, hier ben ik. Hij ging meteen aan de slag en hielp met de zeilen, de tuigage en met alles wat er op zo'n schip komt kijken. Op slag was het nooit weer voorbij. Aldus gered, begaven die zeelui zich naar de kerk waar Nicolaas thuis hoorde. En ze herkenden hem onmiddellijk, hoewel ze hem nog nooit hadden gezien. Maar hij zei hun dat ze God moesten bedanken. Het was immers geen verdienste van hem, maar van Gods barmhartigheid en niet te vergeten van hun eigen geloof. En er is ook nog een andere legende waarbij Nicolaas duivels en boze geesten verdrijft. In vroegere tijden had men in deze streken... Oei, beste luisteraars, ik ging net nog een legende voorlezen, maar ik zie dat mijn scherm verdwenen is. Dus we gaan ondertussen eerst nog wat luisteren naar muziek en dan wil ik heel graag met jullie die laatste legende nog eventjes overlopen. Geen Sinterklaasmuziek meer, beste luisteraars, maar mooie adventsmuziek. Tot zo dadelijk.
Straalt de ster, we gaan er naartoe, maar het is nog zo ver. De wolken ontnemen het zicht af en toe. Dorst en honger, we worden moe. Het is zwaar, de moed zakt weg. Herinner je dan wat er is gezegd? Het leven op aarde is kwetsbaar en boos, maar nooit en te nemen uitzichtloos.
U hebt beloofd, morgen zal ik er zijn. U maakt ons hart bereid. Wij zien verlangend vol verwachting naar u uit. Licht dat ons verschijnt. Ons van de nacht bevrijdt. Wij hopen, wij geloven. Morgen zal u er zijn. Het is guur, donker en koud, maar niets dat ons nog tegenhoudt. Laten we hier nu niet stil blijven staan, we weten toch waar we heen gaan. U hebt beloofd, morgen zal ik er zijn. Heer, maak ons hart bereid. Wij zien verlangend, vol verwachting naar u uit. Licht dat ons verschijnt, ons van de nacht bevrijdt. Wij hopen, wij geloven, morgen zal u er zijn. Sleutel van David, morgen zaliger, koning van de volken, Immanuel, o Immanuel. U hebt beloofd, morgen zal ik er zijn. Heer, maak ons hart bereid. Wij zien verlangend, vol verwachting naar u uit. Licht dat ons verschijnt, ons van de nacht bevrijdt. Wij hopen, wij geloven, morgen zal u er zijn.
Morgen zal ik er zijn van Lars Scherven en Reijer. En ondertussen, beste luisteraars, werkt hier alles weer terug en kunnen we nog een laatste legende voorlezen. Nicolaas verdrijft duivels en boze geesten. In vroegere tijden had men in deze streken afgoden aanbeden. Zelfs tot in de dagen van Nicolaas deden de boeren nog aan heidense gewoonten en rituelen die ze van oudsher hadden bewaard. Die deden ze onder een boom, toegewijd aan Diana. Om een eind te maken aan deze afgoderij, liet de heilige die boom omhakken. De duivel was woedend. Hij mengde een olie van tegennatuurlijk karakter. Ze bezat namelijk de eigenschap dat ze in water of op een kale steen vanzelf vlam vatte. Toen nam hij de gedaante aan van een kloosterzuster, ging scheep en voer langs zij een schip met bedevaartsgangers die naar Sint-Nicolaas koersten. Hij zei hun: ik vind het jammer dat ik niet met jullie mee kan naar die heilige man. Maar zouden jullie dan wel zo vriendelijk willen zijn, als aandenken van mij, de muren van zijn kerk en zijn huis met deze olie te overgieten? Dat schip was nog niet weg of de bedevaartsgangers zeiden tegen elkaar: zie, ginds komt een andere boot alweer op ons aan. En daar zat Sint-Nicolaas op. Die zei hun: wat heeft die vrouw jullie gezegd? Wat heeft die vrouw jullie gegeven? De bedevaartsgangers vertelden wat er gebeurd was. En hij zei: die vrouw is niet een kloosterzuster, maar de schaamteloze Diana zelf. Wil je een bewijs? Dan moet je die olie van haar maar eens in zee gooien. En ze gooide ze in zee. En op het moment dat de olie in aanraking kwam met de golven, vatte ze onmiddellijk vlam. Dat was een duidelijk bewijs van het tegennatuurlijke karakter ervan. En ook die tweede boot verdween weer. Maar toen die bedevaartsgangers de kerk van Nicolaas binnenkwamen, herkenden ze hem in de man van de boot. En wij gaan het zo dadelijk nog kort hebben, beste luisteraars, over Sint-Nicolaas die Arius zou geslagen hebben op het concilie van Nicea. Waar gebeurt of niet, dat komen we zo dadelijk achter.
Oh, come, oh, come, Emmanuel, and ransom captive Israel, then mourns in lonely exile here, until the Son of God appears. Come thou rod of Jesse free, thine own from Satan's tyranny, from depths of hell thy people save, and give them victory o'er the grave. Spirits by thine advent here, disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight.
Voordat we deze aflevering van Elke Dag Telt afsluiten, beste luisteraars, gaan we het nog even hebben over het volgende. Heeft Sint-Nicolaas Arius geslagen op het concilie van Nicea? De populaire memes vieren dat Sinterklaas Arius in het gezicht sloeg. Maar de historische feiten lijken het verhaal eigenlijk niet te ondersteunen. De meeste hedendaagse voorstellingen van Sinterklaas schilderen hem af als een vrolijke oude man, liefdevol en vriendelijk, met een groot hart voor het welzijn van kinderen. Maar in sommige middeleeuwse kerken en in de Byzantijnse iconografie vind je een afbeelding van Sint-Nicolaas die Arius een klap geeft tijdens het concilie van Nicea. En veel christenen moeten toch wel lachen over dit tafereel en delen elk jaar talloze memes over die bokscapaciteiten van Sint-Nicolaas. En waar komt eigenlijk deze legende vandaan? Wel, allereerst volgt hier een basisvertelling van het verhaal uit het 19e eeuwse boek The Reliquary and Illustrated Archaeologist. Ze schrijven het volgende. Hoewel hij de vriendelijkste en liefdadigste man was, was Sinterklaas opvliegend en gaf hij daar eens een overtuigend bewijs van in het bijzijn van 300 bisschoppen. Het was op het grote concilie van Nicea dat bijeengeroepen was om Arius de Ketter te schande te maken. Deze Arius sprak tijdens zijn verdediging over heilige personages met zo weinig eerbied dat de heilige Nicolaas al zijn geduld verloor en overeind sprong en hem een stevige klap op zijn oren gaf. De middeleeuwse legenden beschrijven het vooral als een klap in de plaats van de gebruikelijke vuistslag die vaak op sociale media wordt vermeld. Historici hebben geprobeerd de oorsprong van dit verhaal te achterhalen en vinden uiteindelijk alleen vermeldingen vanaf de 14e eeuw, bijna 1000 jaar na het concilie van Nicea. En het is zo dat Sint-Nicolaas stierf op 6 december 345, waardoor het mogelijk is dat hij als bisschop aanwezig was bij het concilie van Nicea in 325. Zijn naam stond echter nooit op de oorkonde van het concilie. Hij stond dus niet op de lijst van bisschoppen die aanwezig waren. En de katholieke encyclopedie zegt hierover: er is reden om te twijfelen aan zijn aanwezigheid in Nicea, omdat zijn naam niet wordt genoemd in de oude lijsten van bisschoppen die bij dit concilie aanwezig waren. En een biograaf uit het begin van de 20e eeuw bevestigt deze bevinding ook in het boek over het leven van de heilige Nicolaas. Hij schrijft het volgende: de traditie zegt niet alleen dat hij op zijn oude dag aanwezig was op het concilie van Nicea in 325, maar schildert hem af als de belangrijkste figuur van allen, de uitstekende tegenstander van Arius. Zijn naam staat echter niet op de lijst van de deelnemers aan dit concilie en wordt in dit verband door geen enkele geschiedkundige uit de oudheid genoemd. Hoewel het misschien humoristisch is om de legende van Sint-Nicolaas die Arius op zijn gezicht slaat voor te zetten, moet het verhaal eigenlijk worden geclassificeerd als een legende en niet als een feitelijk incident. En dus moeten we dat eigenlijk niet gelijk geloven. En het is ondertussen 8:30 geworden, beste luisteraars. We gaan zo dadelijk het ochtendgebed van de kerk bidden, de Laude. Maar we gaan ook nog eerst een Bijbelvers voor vandaag trekken. En ik heb hier ondertussen het mandje met Bijbelversen genomen. En we gaan kort de Heilige Geest aanroepen. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje uit ons mandje. Laat van u mijn beoordeling uitgaan. Uw oog ziet wat onkreukbaar is. Opnieuw uit het boek Psalmen, Psalm 17, vers 2. Laat van u mijn beoordeling uitgaan. Uw oog ziet wat onkreukbaar is. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst. Een mooie ochtend hier op Radio Maria. En we horen elkaar terug morgen vroeg.